Hallo iedereen, bedankt om af te stemmen op Buspraat, een no-nonsense podcast vol spontane, openhartige en diepgaande gesprekken met ondernemende mensen. Over hun drijfveren, passies, talenten en dromen. Verhalen die een inspiratie voor anderen mogen zijn. Ik ben jullie gastheer, Joris Evens, en ik help ondernemers op een slimme manier hun tijd, aandacht en geld te besteden aan die dingen die echt belangrijk voor hen zijn, zodat ze het leven kunnen leiden waar ze echt van houden. En in deze aflevering ga ik in mijn busje in gesprek met Karel Vorselmans. Een gesprek over ontsnappen uit de gouden kooi, avonturiers in de IMO-wereld en ondernemen in het buitenland. Het leven is kort en kostbaar. Zoek jij de strategieën om vermogen op te bouwen, geldstress te verminderen, vrijheid te creëren en je dromen te realiseren? Ontdek dan de 5 fundamentele componenten van jouw eigen Buspraat roadtrip op www.buspraat.be. Doe het vandaag nog, want het leven is geen oefening. Maar voor nu, laten we starten met deze mooie aflevering. Goedemiddag Karel, welkom in mijn busje, welkom in podcast Buspraat. Hier in het mooie geel langs het rustige Albertkanaal. Waar we elkaar hebben gevonden. Het was even puzzel om elkaar te spreken, want je bent niet zo vaak in het land, maar dat komt straks waarschijnlijk wel terug meer aan bod. Maar voor eerst, vertel eens, wie is Karel?
Wel, ik ben Karel Vorselmans. Ik ben stichter van Nieuwbouw in Spanje en Nieuwbouw Tenerife. Het is eigenlijk een bedrijf dat zich toespitst op de Spaanse vastgoedmarkt, waar we mensen begeleiden eigenlijk al de beslissing hebben genomen om ooit in Spanje iets te kopen of te investeren. Voordien was ik werkzaam met de federale politie. En u zult vragen, oei, de politie, dat is toch een serieuze carrière switch. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Dat was een kinderdroom. En mijn ouders zagen dat niet echt zitten. En zeiden toen, in der tijd gaat het maar eerst verder studeren. Ja. Zo ben ik dan eigenlijk op ESA beland, licentiaat handelswetenschappen, waar ik eigenlijk via Erasmus een jaar in Spanje heb gezeten. Okay. Dus vandaar al een stuk de affiniteit met het Spaanse verhaal. En mijn thesis heb ik in Zuid-Amerika gemaakt, waardoor ik eigenlijk al een stuk de Spaanse taal machtig was. Na mijn studies heb ik dan eigenlijk het BV-nummer gehad, vastgoedmakelaars en erkenning in België, waar een licentie voor noodzakelijk is. En had ik eigenlijk een aantal vastgoedkantoren hier in België. Maar die droom van de politie die bleef altijd eigenlijk hoekeren. Ik had zoiets van, ik ga er later spijt van hebben, ik moet dat gedaan hebben. Ik wil niet, als ik 40 jaar ben, zeg ik heb van iets spijt. Op dat moment zag ik dat er examens werden uitgeschreven, heb ik daar aan meegedaan. En ik dacht, ik ga toch niet geslaagd zijn, geen probleem, dan sluit ik dat hoofdstuk af. Ja. Tot grote verbazing geslaagd en was dat, oei, wat nu? Ja. Dan had ik gedacht, oké, goed, ik ga het toch doen, ik wil later geen spijt hebben. En eigenlijk was mijn droom altijd bij de speciale eenheden te gaan van de federale politie. Dat is dan ook gelukt, waar ik commissaris was gedurende bijna 15 jaar. Ja,
mooi.
Heel fijne job, hele leuke collega's die ik nog elke dag mis. Maar na zoveel jaar heb je dat ook een stuk gezien, was ik eigenlijk aan een nieuwe uitdaging. En zo ben ik eigenlijk ingerold. Ik had zelf iets gekocht in Tenerife op plan in 2015, 2016. En een vriend van bij mij in Torp vroeg, ik heb dat gehoord, kan je daar mij ook mee helpen? Ja. Dat is geen probleem. Een beetje later kreeg ik de telefoon van een klant van zijn bedrijf, Karel. Ik heb je nummer gekregen van Stijn. Wanneer ben je nog eens op Tenerife? Ik ben daar ook al lang mee aan het denken, maar ik durfde niet gewoon te beginnen. Ja. Oké, ik ben dan in Tenerife. En eigenlijk zat mijn agenda plots vol met mensen via via allemaal die constant eigenlijk dezelfde behoefte hadden. Een stuk van ik wil wel, maar ik durf niet te springen om die aankoop te doen. En eigenlijk, ik was op dat moment nog altijd bij de politie en ik deed mijn job graag. Het was niet dat ik erop uitgekeken was. Maar ineens was er precies een trein die passeerde waar ik op een gegeven moment zei, ik ga daarop moeten springen. Ja. Passeert die eenmaal, gaat die nog passeren in de toekomst? Dat weet je natuurlijk niet. En de projectontwikkelaar, waar toen eigenlijk de appartementen gekocht werden, die vroeg elke keer als ik in Tenerife was, en kom je niet voor mij werken?
Ja.
Mijn antwoord was altijd nee, ik heb een job, die doe ik graag, dat is niet aan de orde. Maar gedurende een jaar ben je dan wel in het onbewuste aan te denken, ben je te kijken van als ik nog iets anders wil doen. De job die ik op dat moment deed, kon ik niet heel mijn leven blijven doen, want die was zowel mentaal als fysiek best wel zwaar. Ja, dat was in de tijd van Abdesalam, van de terreur. Ja. Een heel intensieve periode waar je van weet van oké, ik kan dat nog wel enkele jaren doen, maar niet oneindig. Moest ik geweten hebben dat de trein nog enkele jaren later zou gepasseerd zijn, had ik misschien nog enkele jaren gewacht. En dat weten natuurlijk niet. En dan is het op dat moment de keuze maken, springen of springen we niet. En hebben we gezegd, oké, mijn partner en ik, die er ook 100% achter stonden, we gaan de sprongwagen. Maar zo is het eigenlijk gegroeid. En ik ben nu momenteel, moet ik eerlijk zeggen, als ik in België ben, heb ik altijd nog contact met de ex-collega's van de politie. En die hebben nog altijd zo'n beetje het probleem van de politie en de ambtenarij in zijn totaliteit is dat sommige mensen in een gouden kooi zitten.
Absoluut.
En ze hebben een aanbetaling, een huis, een hypotheek, kinderen die naar school moeten. Eigenlijk het moeilijk maakt om die sprong te maken. En eigenlijk, ik heb dat gisteren nog gezegd tegen een aantal mensen, er is enorm veel talent daar, die eigenlijk voor de samenleving misschien nog beter zou ingezet kunnen worden. Mm-hmm. Of naar het creëren van welvaart misschien interessant zou zijn, maar die zitten eigenlijk vast aan het infuus, noem ik dat altijd, van de shopzekerheid.
Die gouden kooi.
De gouden kooi, hè. Je werd voor mij gezorgd vanaf ik binnen was, vast benoemd, tot ik eigenlijk, hè, dat gaat over in pensioen, een goede pensioen, eigenlijk tot de laatste dag wordt eigenlijk door de overheid voor je gezorgd.
Mm-hmm. Absoluut.
Dat is wel iets natuurlijk in het ondernemerschap, als je daar uitstapt, waar je af en toe wel eens aan terugdenkt, want die jobzekerheid geeft toch ook een bepaalde gemoedsrust. En die is er natuurlijk niet.
Dankjewel om dat verhaal te delen. Ik snap nu ook waar dat het verhaal in Spanje van komt en hoe lang dat al een stukje Spaans aanwezig is. Dus, vanaf die laatstejaarsstudenten zijn al die Spaanse cultuur kunnen opsnuiven en dan toch zo een stukje altijd eraan gebonden geweest om dan nu daar terug te landen eigenlijk. Oké. Prima, ik ben heel benieuwd naar wat we daar straks nog meer over gaan horen in de podcast. Maar ook voor jou de eerste vraag uit de podcastpot. En ik hoop dat er dan iets minder van die brommetjes langskomen. Alsjeblieft, je mocht je ook zelf voorlezen.
Wat wil je vandaag afwerken?
Oké.
En vandaag bedoel je echt vandaag?
Echt vandaag, ja.
Oké, goed. Ik heb uiteraard nu de podcast. Mm-hmm. En na de podcast heb ik nog enkele afspraken eigenlijk van mensen die al klant zijn. Ja. En één iemand die eigenlijk informatie vraagt. En de momenten dat ik in België ben, probeer ik ook altijd de mensen fysiek te zien. Ja. Dat ik eigenlijk een uitleg kan geven aan onze werkwijze. Mm-hmm. Ik wil me echt eigenlijk... ik word niet graag makelaar genoemd. Ja. Waarom? Voor mij heeft het een bepaalde negatieve connotatie. En als het is eigenlijk om de deur open te doen en zeggen dat is de keuken, dan passen wij. Ja. Dan hebben we geen meerwaarde. Maar het is echt wel de bedoeling dat de mensen die op zoek gaan naar een bepaald rendement of op zoek gaan om de juiste keuze te maken, om de juiste te begeleiden op lange termijn.
Ja.
Ik heb liever dat iemand volgend jaar overgaat of binnen 2 jaar tot een aankoop als die positief is, dan vandaag dat maar 90% hun gedacht is. Ja. Dus ik heb vandaag nog enkele afspraken.
Okay.
Dus van mensen eigenlijk die ik beroepsmatig nog moet zien.
Oké. En figuurlijk vandaag, wat zou je de komende tijd willen afwerken, wat nog lang op je lijstje staat misschien om er werk van te maken?
Ik zou eigenlijk een aantal vrienden nog eens echt tijd voor moeten maken om die te bezoeken en er eens tijd voor te nemen, echt.
Ja.
En het is wel zo, in onze job, het stopt nooit en je hebt altijd wel een reden om te werken en blijft eigenlijk in de malle molen zitten soms en dit en dat. En eigenlijk zou het er af en toe moeten kunnen uitstappen om te zeggen, nu ga ik eens iets doen wat eigenlijk niet job gerelateerd is, maar eigenlijk privématig toch wel ook belangrijk is.
En wat zou er in de weg staan om dat te gaan doen?
In de weg staan is eigenlijk een beetje de opportuniteiten die je overal ziet, die je op dat moment toch die je niet kan laten liggen, of die prioriteit geven, of het job ernst misschien ook, dat mensen die de vraag stellen om je te zien, dat je die absoluut ook wil ontgoochelen en er tijd voor wil maken.
Oké, mooi. Heel veel succes daarmee alleszins de komende tijd om toch die keuze te kunnen blijven maken tussen die prioriteiten en die opportuniteiten of Of misschien die andere prioriteiten die iets minder zakelijk zijn dan
klopt.
Van aard.
Ja, ja. Belangrijk ook. Ja.
Maar misschien minstens even belangrijk zijn. Ja.
Absoluut.
Is het al een tijdje in Spanje? Heb je een idee of kan je vertellen over de evolutie daar de laatste 5 jaar? Zolang als je er zit, van wat heb je zien, hoe heb je het zien evolueren?
Het is eigenlijk zo, toen ik in 2015, 2016 daar aankwam, kwam Spanje, dat waren eigenlijk de naweeën van de vastgoedcrisis 2008, 2012. Spanje heeft in een heel diep dal gezeten wat dat betreft. En eigenlijk, sinds ik er aankwam, heeft eigenlijk het vertrouwen van de consument, Belgisch, Nederlands, Scandinavisch, is teruggegroeid eigenlijk in die markt van de tweede verblijven. Mm-hmm. Waardoor, gekoppeld nu aan COVID, waardoor de mensen die op zoek zijn naar zekerheid, naar vastgoed, eigenlijk het wel een hele stijgende markt is geweest. Dus eigenlijk met heel veel interesse aan koperszijde. Mm-hmm. En het is gewoon hot momenteel. Ja. In 2015, 2016 was het niet zo zoals het nu is.
Ja.
De laatste tijd is het enorm, door diverse redenen denk ik. Spanje of Europa, het wordt steeds kleiner. Mm-hmm. Als we kijken naar de mobiliteit, naar Eindhoven, Antwerpen, Luik, Brussel, Oostende, vlieg je naar Spanje. Ja. 2 uur later ben je in Spanje, 4 uur later op Tenerife. Ja. Dat heeft wel eigenlijk, die vlotte bereikbaarheid heeft ook wel een impact. Wij zien echt wel, als vroeger iemand, toen ik klein was, een tweede verblijf had, was het aan de Belgische kust. Mm-hmm. Nu, als we kijken naar hoeveel mensen een tweede verblijf hebben, ze kiezen toch meestal voor de zon.
Ja.
Het goedkopere leven komt er automatisch bij. Ja. Er zijn nog een aantal factoren, dus het feit ook de euro, 20 jaar geleden of langer, dat bestond niet. Dus je ziet toch wel binnen Europa dat het meer en meer eigenlijk toegankelijker wordt.
Ja, ik denk dat, ik heb de oefening nog nooit gedaan, maar het op een slechte Belgische verkeersdag, om het zo te zeggen, ben ik sneller in Eindhoven en in, aan de Spaanse kust, voet
absoluut
aan de grond, dan, dan onze eigen Belgische kust. Ja. Als ik de 2 of 3 grootsteden moet passeren met de opstopping erbij. Dus,
ja, dat is volledig terecht. Ja. Dat is ook iets, de feedback die we altijd horen van onze mensen. Dus er zijn een aantal veranderingen. Dan ook de, het steekt ook de mensen aan. De meeste mensen ondertussen kennen al wel iemand in hun kennissenkring, familiekring, die iets in Spanje heeft. Dat is positief. Dat triggert ook altijd andere mensen. Het is eigenlijk een positieve vibe waar je van voelt dat het gewoon hot is.
Ja. Daar is de afgelopen jaren ongelooflijk veel gebouwd denk ik, in Spanje op Tenerife. Hoe zijn daar de prognoses voor de toekomst met de
huidige tijden? Het is eigenlijk zo. Er is een groot onderscheid eigenlijk tussen de verschillende locaties in Spanje en Tenerife. Dat is altijd heel belangrijk ook, dat we daar een onderscheid in maken. Zeker als het gaat om een investering, heb je ook natuurlijk, Spanje is een supergroot land, heel veel locaties, AA-locatie, minder goede locatie. En daar moeten we altijd voor opletten. Het is eigenlijk zo, in de plaatsen waar weinig gebouwd wordt, zijn dikwijls de goede locaties. Op sommige gebieden in Spanje heb je echt een overaanbod. En dat is eigenlijk iets waar ik altijd een beetje sceptisch naartoe ben, als het is voor investering of een verhuurrendement te creëren. Ja. Daar gaan we altijd zeggen, is het voor jullie zelf eigen gebruik? Dat is een andere invalshoek. Ja. Maar absoluut, er is veel gebouwd, vooral op het vasteland in bepaalde regio's. Tenerife is het iets moeilijker omdat het klein is, een eiland. Heel veel volgebouwd, heel moeilijk qua bestemming van grond. Heel veel gronden zijn door de overheid ingekleurd als zijnde toeristisch. Mm-hmm. Dat wil zeggen, enkel een hotel krijgt daar een vergunning. En daarbuiten is het vergunningsmatig ook best complex om kort op de bal te kunnen spelen. Wat wij nu gaan zien, dat er heel wat projecten in de pipeline zitten en die gaan tussen dit en enkele maanden op de markt komen, waardoor er misschien op dat moment zien de markt afkoelt aan koperszijde. Op dat moment gaat het misschien aan de verkoperszijde terug wat meer aanbod zijn, wat dan misschien terug beter in evenwicht gaat zijn.
Oké, mooi. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat die markten zich verder ontwikkelen.
Het is eigenlijk een puur, naar mij toe, economisch gegeven tussen vraag en aanbod. Er was heel veel vraag, weinig aanbod, waardoor de prijzen gestegen zijn. En nu voel je eigenlijk, door de oorlog, door de energiecrisis en de hoge rente, door 3 belangrijke factoren, waar het aan koperszijde iets minder zal zijn, maar aan verkoperszijde misschien net iets meer.
Ja.
combinatie van mensen die eventueel zeggen van ik ga verkopen, moet verkopen, ja. Ik heb andere prioriteiten. Daarbij eigenlijk gekoppeld dat heel veel promotoren al 2-3 jaar op een vergunning zitten wachten, die aangevraagd is op het moment dat het supergoed ging. Die gaan er nu ook bij komen, dus ik denk dat het terug even gaat meer in evenwicht zijn.
Ja. Prima, we zullen zien wat de toekomst daar brengt. Ja. We hebben geen gouden bol, of geen glazen bol.
Niemand heeft een gouden bol. En ik zeg eigenlijk altijd, die vraag krijg ik elke dag, wat gaat het geven? Gaat het stijgen? Gaat het zakken? Dat is de vraag van 1 miljoen.
Ja, dat is een vraag die ik ook wel eens vaak krijg, van wat gaat hoe is de economische voorspelling? Want je bent toch altijd met geld bezig.
Ja. Maar, wat ik altijd zeg, bij ons, en als je kijkt terug naar de crisis die er geweest is, een heel zware crisis, vastgoedcrisis in Spanje, de AA-locaties hebben daar eigenlijk niet onder geleden. Ja. Zijn ook op dat moment stabiel gebleven. Ja. Daarom dat ik altijd zeg, als het is voor een investering, betaal liever iets meer, maar ga naar je toplocatie. Ja. Ja. Desnoods in plaats van een 2-slaapkamer-appartement, een studiotje. Maak er nu een karikatuur van, en dan is je locatie zo belangrijk, waardoor je eigenlijk toch safe zit.
Ja. Oké, prima. Zoals heel even teruggaan naar de carrière bij de politie, om dan even de omslag te maken. Ik kan me voorstellen, zeker in het werk wat je deed, dat er best heel spannende momenten bij waren. Zijn dat zaken die je nu mist als ondernemer, of heb je daar een soortgelijke ervaring?
Ja, je hebt een gelijke ervaring, maar er zijn zeker zaken die je mist. En dan heb ik het vooral over de collegialiteit, de team, vriendschappen die daaruit ontstaan, de werksfeer. Dat is echt wel iets dat je mist. Ik zeg niet dat het eenzaam is als ondernemer, maar je hebt toch minder een bepaalde dynamiek, een groepsdynamiek is gewoon anders.
Andere routine, je komt niet om. Ja. Voor de shift aan op je werk, waar er 10 andere klaar zitten.
Ja, voilà, zo is het. Dat is perfecte analyse. Dus inderdaad, hè, je komt daar aan, iedereen zit daar, je zegt goeiedag, er wordt wat gelachen. Dan wordt er gewerkt, dan is er pauze. En het zijn wel heel leuke collega's heb ik daar gehad. Dus dat wil ik zeker nog benadrukken. En dat is wel iets wat je mist. Daarom is het eigenlijk ook een klassieker als ik in België ben. Ik heb altijd nog contact met de ex-collega's. Ja. Nu, afgelopen donderdag was ik uitgenodigd op het 50-jarig bestaan van DSU, van de speciale eenheden. En dat is fijn, dat je daar toch nog altijd met 1 voet binnen zit, of hoe moet ik het zeggen, dat je daar nog altijd...
Een beetje kunt thuiskomen.
Ja, nog altijd de contacten hebt. En het is niet omdat ik weggegaan ben dat ik er een aversie van had. Ja. Dat is meer een opportuniteit die zich op dat moment voordeed, waar ik een keuze in moest maken. Ja.
En die spannende momenten die je daar ongetwijfeld had bij opdrachten, is dat iets wat je herkent als ondernemer?
Het zijn ander soorten spanningen. Mm-hmm. Absoluut herken je een aantal spanningen, uitdagingen, en die dan, als je die dan eigenlijk tot een goed einde brengt, toch wel een bepaalde voldoening of kick geven. Dat is zeer vergelijkbaar, alleen is de uitdaging natuurlijk anders. Ja.
Het gaat minder vaak over leven en dood, waarschijnlijk.
Het gaat niet over leven en dood, maar het gaat wel bijvoorbeeld over een bepaald type klant die je contacteert, waar je van zegt, oké, dat is wel leuk als we dat tot een goed einde kunnen brengen, waardoor de klant tevreden is en dat naar de buitenwereld wordt verkondigd, is dat wel zeer fijn. Dus we hebben een aantal klanten van de Rode Duivels. Ja. Dat is heel fijn. Als die zo tevreden zijn dat die weer op dat niveau andere mensen tot bij u brengen, dat geeft ook een kick. Ja. Dat geeft ook een grote voldoening.
Oké. Eigenlijk diezelfde kick of diezelfde voldoening van een missie tot een einde brengen.
Klopt, een uitdaging, een missie, iets niet alledaags tot een goed einde brengen. Ja. En vooral eigenlijk het eindpunt is dat iedereen tevreden is. Dat is een heel belangrijke. Ik ben ervan overtuigd dat in onze sector de enige groei de trage, duurzame groei is. Dat iedereen die eigenlijk met ons in zee gaat, achteraf tevreden is. Ja. Het zijn allemaal zaadjes die geplant worden, waar op termijn altijd nieuwe zaken van binnenkomen. Dat is heel duidelijk. Zo belangrijk, die goede naam.
Ja, ik kan alleen maar onderschrijven, want dat is iets wat ik helemaal... Helemaal in geloof ook. Ja. Is zelfs een van de programma's, een van de zaadjes die bij mij nog ergens moet ontkiemen. Maar dat is een hele hype en het is gelukkig goed. De hele firebeging die op de VRT is geweest, de documentaire erover en alle dingen wat daar rondhingen. is gelukkig een goede reactie opgekomen. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk de afgelopen jaren, misschien ja, het is al zo lang des mensen, denk ik, snel rijk willen worden. Ja. Hè, dus, er zijn al gigantisch veel oplichtingsmethodes geweest waar mensen dachten snel rijk te worden en toch bekijkt er vanaf kwamen. Dus het zaadje wat bij mij al een tijdje aan het kiemen is van, maak een programma wat dan eigenlijk het omgekeerde zo heet, namelijk traag rijk worden of rustig rijk worden. Nog altijd die gestage groei, maar wel met die zekerheden die ervoor zorgen dat het ook effectief gaat gebeuren, dat het geen casino-uitstappers waarbij je zegt, oké, ga maar all-in op blauw of op 37 of weet ik veel welke kleur of nummer. En dat kan meevallen en dat zijn degenen die dan in de krant komen natuurlijk, dat je kijk eens wat we bereikt hebben. Maar al die anderen die met lege zakken terug buiten komen, die verhalen die hoor je natuurlijk nooit. Dus,
klopt.
Ja. Blij te horen dat er dan ook andere ondernemers zijn die op dat trager spoor.
Ja, ik ben er echt van overtuigd. En je ziet dat ook aan een aantal zaken dat terugkomt. En dat vind ik, daarom heb ik, zoals in het begin gezegd, niet graag makelaar genoemd hoor. Makelaar heeft ook wel getraagd of keert een bepaalde connotatie die je niet kan ontkennen. Daarom vind ik het ook jammer, de tv-programma's de dag van vandaag, over huizenjagers en anderen, waar eigenlijk een bepaald beeld wordt gemaakt dat in mijn ogen niet strookt met de werkelijkheid. Dan gaat het puur over het verkoop. Bij ons is het meer puur de begeleiding om de juiste keuze te doen maken.
Ja. En kan je daar een tip over meegeven, een tipje van de sluierlichten misschien, van hoe help je die klanten om die juiste keuze te maken?
Het is eigenlijk zo, ja, we kennen Spanje en Tenerife door en door. Mm-hmm. En we weten perfect waar je zeker niet moet zijn of waar je wel moet zijn. Om een voorbeeld te geven, op Tenerife is er een zone waar het altijd waait, heftig waait. Enkele dagen per maand waait het niet, en dan worden daar de nieuwbouwprojecten bezocht.
Ja, ja.
Ik heb daar zelf gewoond, ik was er ook getuige van.
Ja.
Dan zegt men, hoor, ik kon die gesprekken opvangen, ja, de wind valt hier toch wel mee.
Ja.
Dan zegt mevrouw tegen neer, inderdaad, ja, dat valt eigenlijk wel goed mee, die wind. Ik dacht dat hier harder waaide.
Ja. Tot je dan 2 dagen later komt.
Ja, en dan is het te laat. Dus daar heb ik het persoonlijk ook wel, dat vind ik niet de correcte aanpak. Voor mij is het belangrijk de mensen het meest negatieve scenario voor te stellen, waar het altijd kan meevallen als het minder hard waait. En dat zijn zo die zaken eigenlijk, in onze sector is ook gebaseerd eigenlijk, is heel veel verloop. Heel veel, als ik naar de profielen kijk van de mensen in onze sector, het jaren daarop werken, die in Thailand, een ander zit in de Caraïben, wordt aangetrokken een bepaald type avonturiers, die eigenlijk een stuk op korte termijn denken, want het is hun bedrijf niet, maar die wel een aantal maandelijks terugkerende kosten hebben, zoals een auto, huishuur, noem maar op, die eigenlijk op dat moment gewoon denken van, het moet hier rond geraken.
Ja. En dan in een zonnig land is het altijd prettiger om rond te kunnen geraken dan...
Ja, het grootste probleem is dat onze sector eigenlijk in die mate niet geregulariseerd is, wat wil ik zeggen. In België heb je een BV-licentie nodig, waar je toch een aantal voorwaarden moet voldoen. Niet in een strafrechtelijk onderzoek betrokken zijn, traceerbaar zijn. Mensen weten perfect, BIV, dat is de nummer, dat is de persoon.
Ja, en die woont daar.
Bepaalde geruststelling. Ja. In Spanje is de sector, kan iedereen eigenlijk makelaar worden. Ja. En ik heb er eigenlijk al 2 tegengekomen die ik nog kende uit mijn vorig verleden. Ja. Bij de politie, die veroordeeld waren in valsheid in geschriften, oplichting, misbruik van vertrouwen, noem maar op. En die kunnen daar eigenlijk van nul beginnen. En dat vind ik ook een hiaat in Europa.
Ja, dat
eigenlijk heel veel mensen, terug met een propere lei, zien er eigenlijk een nieuw leven starten.
Ja. Zonder vaak daarvoor gestraft te worden.
Zonder enige controle ook. En dan zie je dat eigenlijk, een vos verleert zijn streken niet, dat het eigenlijk terugvalt in het oude, met alle nadelige gevolgen. Zijn de uitzonderingen? Uiteraard zijn de uitzonderingen, maar het zijn die uitzonderingen die dan eigenlijk gehoord worden, waardoor bepaalde mensen toch weer schik krijgen om de stap te zetten.
Waardoor de markt een stukje ook weer geregulariseerd wordt, waardoor iedereen weer plots een extra werk erbij krijgt. En, vaak ook die naam misschien een stukje bedoezelen.
Klopt. Ja. Dus dat is wel iets en daar proberen we ons absoluut van te onderscheiden door ik heb mijn licentie nog door een aantal zaken echt wel zo transparant mogelijk te maken. Ja. Wat ook fijn is in heel dat verhaal, is dat eigenlijk internet, dat maakt of kraakt u, houdt vasthouden, maar tot heden hebben we denk ik 50 of 60 recensies van mensen die zelf op initiatief eigenlijk toch wel een ervaring met ons delen.
Ja,
dat is niet weinig. Want de meeste mensen zijn natuurlijk liefst discreet over hun aankoop, hun eigendom in het buitenland. Dus de meeste gaan dat ook niet willen doen. Maar dat is toch wel een groot aantal. En dat wil toch wel zeggen dat eigenlijk onze aanpak geapprecieerd wordt.
Ja, ongetwijfeld, want het gaat inderdaad over discrete dingen vaak. Allee, het is niet in de geheim, in de sfeer van de geheimdoenerij, maar het is, mensen lopen niet te koop met...
Absoluut, de meeste mensen zeggen liever, we hebben liever dat het niet geweten is of we gaan het niet aan de grote klok hangen. Ja. Alle begrippen voor, logisch. Ja. En daarom wil ik toch wel blij zijn met zoveel positieve recensies. Ja.
Oké. Misschien nog eens heel even terug naar dat moment dat je besliste van goh, die trein komt hier voorbij en ik heb nu echt wel het gevoel dat ik erop ga springen. Op hoeveel termijn heb je die keuze uiteindelijk gemaakt?
Dat is toch een proces geweest van bijna een jaar. Ja. Wel niet pro's, contra's afwegen. Mm-hmm. Jobzekerheid speelt er natuurlijk in mee. De uitdaging aan de andere zijde. Het geloof. Dus dat zijn allemaal eigenlijk parameters die eigenlijk in een pot gestopt worden, waar je eigenlijk allemaal waardes aan gaat geven, waar je op een gegeven moment zegt, oké, goed, we gaan ervoor. Ja. Maar dat proces heeft toch ongeveer een jaar geduurd. Op het moment dat eigenlijk de promotor, de vastgoedontwikkelaar, me eigenlijk vroeg de eerste keer, wil je niet voor mij komen werken? Ja. En in die fase ben ik meermaals eigenlijk op Tenerife geweest en elke keer vroeg hij, en weet je al, kom je? Op een gegeven moment heb ik dan gezegd, ja, maar ik wil niet vast voor jou werken. Mm-hmm. Als je morgen een product bouwt waar ik niet achter staat, of qua prijs niet conform de markt is, ben geen verkoper. Ja. Dan ga je van mijn zaken verwachten dat ik niet ga kunnen inlossen. Ja, zeker als je naar het klantenprofiel bekijkt op dat moment, dat waren mijn jeugdvriend als eerste, familie van hem, een klant van hem, en dat was allemaal aan elkaar gelinkt. Ja. Je wilt die mensen,
absoluut,
je wilt die mensen gewoon het beste geven. Ja. Niet het beste voor de promotor, het beste voor hen. Ja. Dan heb ik hem gevraagd van, kijk, Carlos, toen ik zei van, goed, ik wil het doen, had ik wel een duidelijke maar. Zoals gezegd, ik wil niet vast voor jou werken, maar ik wil wel dat ik eigenlijk toegang krijg tot je netwerk. Ja. Ik had al een beetje toch in de friendzone met hem. En tot mijn grote verbazing zei hij, het is oké. Dat is natuurlijk achteraf gezien een zeer belangrijke factor geweest. Iemand lokaal, meer dan 30 jaar actief, al 1000 appartementen en enkele hotels gezet.
Ja, heel wat ervaring.
Had één ervaring, maar heeft ook zijn netwerk. Dus er zijn af en toe wel eens zaken die ik bij hem kan aftoetsen in vertrouwen. Waar hij mij dan toch wel zegt, oké, dat zou ik niet doen of ik zou zeker... is contact opnemen met die partij. Dat zijn toch heel belangrijke, waar het ook eigenlijk een enorme voorsprong hebt.
Ja.
Je kunt die zaken zelf ervaren, maar dan ga je af en toe eens bij de foute partij aan tafel zitten. En op deze manier heb je een enorme voorsprong.
Ja. Oké, mooi. Voor mensen die interesse hebben, wat is ongeveer de doorlooptijd? Als je zegt van, ik heb iets bezichtigd, dat staat mij aan, ik wil dat kopen, tot... Het moment dat je de sleutel krijgt, is daar...
Hangt er echt vanaf, want we zitten eigenlijk door de omstandigheden zijn we ook echt wel zeer sterk in de resale-markt.
Mm-hmm.
Vroeger was het enkel nieuwbouw, dus als het resale is, kan het eigenlijk vrij snel gaan. Ja. Als iemand het budget heeft en dat vindt zijn 100% zijn keuze, kan het eigenlijk gaan binnen de week.
Okay.
Als het nieuwbouw is, kan er 3 jaar over gaan. Ja. Op plan, er is nog niets, tot en met de oplevering. Ja. Dat kan 2 tot 3 jaar overgaan, afhankelijk eigenlijk van...
Welke status tot het
van het project, ja. Het voordeel is, gezien we eigenlijk zo sterk zijn, dat we een aantal pre-lanceringen soms bij ons hebben. Dat wil zeggen dat het officieel nog niet op de markt is, maar we kunnen het product al aanbieden aan onze klanten.
Ja.
Van zeer interessante lanceringsprijzen.
Ja.
En dat wordt investeringsmatig zeer interessant. Ja.
Wordt je rendement natuurlijk opgekrikt. Hè?
Absoluut,
Oké, mooi. Verblijf je dan zelf deeltijds België, deeltijds Spanje? En,
ik pendel veel. Ik zit eigenlijk veel op Tenerife, maar ook veel op het vasteland en toch ook regelmatig in België. Ja. Of veel in België zelfs. Dus ik zit eigenlijk ja, overal en nergens.
Ja. Ja.
En we hebben overal altijd wel een fysieke vertegenwoordiging.
Okay.
Waardoor eigenlijk als er morgen een klant aankomt, is dat perfect geregeld. Maar het helikopteroverzicht houdt ofwel Freke, mijn partner, of ikzelf, om eigenlijk alles van A tot Z te begeleiden.
Ja. Dus je werkt ginder ook met een eigen netwerk?
Dan absoluut, dan, ja. Absoluut, met een eigen netwerk, met een zeer sterke lokale verankering.
Ja.
Waar eigenlijk iedereen het reilen en zeilen kent. Want Spanje is zeer groot. Ja. Als u morgen vraagt, en is hier een school in de buurt voor de kinderen, of een bakker van heel Spanje, niemand kan dat kennen. Ja. Dus die lokale verankering is zeer, zeer belangrijk.
Ja. Ook weer om op die manier eigenlijk te borgen dat het... bezichtigd wordt niet op die twee dagen dat het niet waait, maar wel...
Ja, voilà. Ja. En ook allemaal mensen met dezelfde filosofie.
Ja.
Mensen zijn zeer streng gerecruiteerd en gescreend op het feit dat ze één al een eigendom moeten hebben, dat ze niet direct zomaar kunnen vertrekken.
Ja.
Liefst kinderen die naar school gaan, toch een bepaalde standvastigheid en een lange termijn visie.
Ja. En zijn dat dan ook vaak Belgen of internationaal? Of
internationaal, maar zitten ook Belgen tussen. Ja, ja absoluut. Ja. Die eigenlijk om bepaalde reden een bepaalde tijd naar Ginder gegaan zijn, Ginder hun leven hebben opgebouwd, standvastig zijn en niet afhangen van die ene commissie.
Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Als life planner stel ik mijn klanten vragen en drie vragen die eigenlijk altijd terugkomen, die heb ik hier op de papiertjes staan. Ik gun mijn gasten een busje ook altijd een van de drie vragen. Ik zou ze ook alle drie willen gunnen, maar dan loopt onze tijd en gaat vandaag een paar dingen niet kunnen afwerken waarschijnlijk. Dus je mag zelf het papiertje kiezen en dan gaat er een cijfer op staan.
Twee.
Ja. Tweede vraag van Life Planning Karel is de volgende. Stel je voor, je gaf net aan dat hij nog van bij de dokter kwam. Stel dat hij daar opnieuw zou zitten en dat hij zei van goh, goed nieuws en slecht nieuws. We hebben wat onderzoeken gedaan, we hebben wat testen gedaan. En het goede nieuws is dat je geen pijn zult hebben en je niet ziek zult voelen. Maar het slechte nieuws is dat tussen 5 en 10 jaar van hier eigenlijk de ogen dicht zullen gaan en blijven. Als je dan plots wordt geconfronteerd met die eindigheid van het leven, weet hem dat je nog wel een tijdje te gaan hebt, maar ook niet meer zo lang als dat je misschien zou hopen of zou willen. Zijn er dan dingen die je misschien anders zou doen of niet meer gaan doen?
Hoe... Een moeilijke vraag. Waarom een moeilijke vraag? Momenteel is het zo dat ik eigenlijk mijn werk nooit ervaar als werk. Ik doe dat graag. Ik heb een aantal hobby's. Als ik morgen een bepaald type klant voor mij heb, of ik kan mijn hobby uitoefenen, ik ben in de mogelijkheid om het zelf te kiezen, dan zal het waarschijnlijk toch dikwijls de klant zijn die ik ga doen. Gewoon omdat ik dat graag doe. Ja. Die voldoening die ik eruit haal. Dus een moeilijke vraag. Zolang dat zich niet voordoet, is het voor mij ook echt moeilijk om dat correct in te schatten. Als bij mij morgen misschien dat zegt, ga ik misschien totaal anders denken. Wat ik wel zeker zou doen, is eigenlijk om het feit dat ik geen kinderen heb, toch wel een aantal zaken moeten dan uiteraard op een manier geregeld worden, dat eigenlijk de impact voor te overblijven, qua successie onder andere, zo optimaal is.
Ja. Zodat zij zo weinig mogelijk belasting betalen en zoveel mogelijk overhouden voor
mezelf. Uiteraard, voor ja. En zo dadelijk mogelijk.
Ja. Zijn er nog andere dingen die je dan zou doen?
Ik heb eigenlijk, en dat klinkt misschien heel vreemd, maar ik heb geen bucketlist van zaken. Oei, dat wil ik nu eens echt doen. Of dat staat er op. Als ik dat niet gedaan heb, dan kan dat moeilijk zeggen eigenlijk.
Ja.
Nu momenteel heb ik zo een energie uit het bedrijf, dat ik eigenlijk daar ben volledig op focus.
Ja. Misschien toch nog iets tijd maken dan voor die vrienden die we straks in het begin hadden gedaan.
Graag, dat zal zeker gebeuren, natuurlijk. Ja. Mijn materieel of bepaalde reizen die ik nog absoluut wil maken. Ik heb veel gereisd in het verleden. Materieel heb ik alles wat ik bedoel. Ja. ik ben niet echt materialistisch ingesteld, dus als ik morgen...
Alles is er wat er nodig is.
Alles is er voor mij wat er nodig is. Als ik morgen bijvoorbeeld, soms vraagt men dat, als het morgen bedrijfsmatig heel goed gaat en er is bepaalde gelden die binnenkomen, het is niet dat ik eigenlijk voor iets, dat ik daar onmiddellijk iets mee ga kopen of een droom mee ga vervullen of een bepaalde wagen kopen of whatever. Nee.
Potje opbouwen voor de momenten dat het misschien eens een keer wat minder gaat.
Dat is eigenlijk zo. Zo zijn we wel georganiseerd. Zeker in vastgoed heb je periodes dat het goed gaat en die hebben we nu gehad of hebben we nog. Dat altijd een moment komt dat het minder gaat. Ja. Daarvoor bouwen we natuurlijk een potje op waar we die periode zorgeloos kunnen overbruggen. Ja. Ja. Wat dat betreft zijn we heel defensief en heel realistisch. Dat zeker een moment gaat komen dat we misschien op jarenbasis het stuk minder gaan hebben. Ja. Waar we eigenlijk toch niet willen panikeren.
Ja, ik las het van de week nog hier op LinkedIn. Ik weet niet van wie hem origineel komt, maar je bent natuurlijk beter voorbereid op een crisis die dan misschien niet komt, dan niet voorbereid op een crisis die er wel komt. Dus,
dus we zijn daar zeker mee bezig eigenlijk in onze uitgavenpatroon. Ja. Ja. Om te kijken van goed, we gaan... We willen groeien, we willen investeren in ons bedrijf. Daar komt het eigenlijk op neer. Het wordt eigenlijk ook allemaal in het bedrijf gehouden. Zowel een partner als ik halen heel privé, heel weinig eigenlijk uit het bedrijf. We willen het echt maximaal eigenlijk doen groeien.
Ja, mooi. Ik hoor een man met een duidelijk plan om iets op te bouwen op een manier die een sector... misschien wat uniek is of wat minder frequent in de media komt, maar waar zeker heel veel kracht in zit en die duurzaam is op de manier waarop die met zijn klanten omgaat en waarop dat de fundamenten gebouwd zijn. Dus heel veel succes met alles wat je nog doet in Spanje en in Tenerife. Dat is natuurlijk Spanje, maar op het vasteland en op de eilanden. Ja. Wie weet waar onze paden nog eens gaan kruisen. En alleszins heel erg bedankt om deel te nemen aan de podcast. Ik ben blij dat we worden eerst afgesproken om eventueel online te doen, gezien je heel vaak in Spanje was. Ja. Maar ik ben blij dat we toch een moment gevonden hebben om in het busje te zitten. En die momenten dat je hier in de buurt bent. En heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Dus,
dankjewel.
Bedankt dat je deze aflevering van Buspraat hebt beluisterd. Vond je deze aflevering waardevol en wil je de podcast steunen? Kijk dan even op www.buspraat.be/steun en ontdek de verschillende mogelijkheden. Wie weet doe ik in een van de volgende afleveringen wel een shout-out naar jou of jouw bedrijf. En als jij veel waarde hecht aan het ontwikkelen van win-win relaties, schrijf je dan ook even in voor een van de Buspraat on-netwerk lunches via www.buspraat.be/lunch. Dat is namelijk de manier bij uitstek om efficiënt en effectief met andere opmerkelijke professionals uit het Buspraat-netwerk te verbinden. Tot volgende keer. Dan zit ik samen met Tom Horemans in een gesprek over het ontstaan van uw geldarchitect, over return on investment en over return on life.